Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Vaders, die zich in gemeente ten eeuwige leven verkoren heeft. In de naam des Zoons, die het kruis heeft verdragen en de schande heeft veracht. En in de naam des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en hen geeft verlichte ogen des verstands. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. Van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij zingen met elkaar uit Psalm 27, het derde en zevende vers. 27 vers 3. Och, mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn liefelijkheid en schone dienst aanschouwen. En het zevende, zo ik niet had geloofd. En wat er verder volgt uit 3 en 7 van Psalm 27. verschillende schriften in het Nieuwe Testament lezen eruit de brief van de apostel Paulus aan de Filippenzen en lezen eruit het tweede hoofdstuk, de versen 1 tot en met 18. Filippenzen 2, vers 1 tot en met 18. Daarna zingen wij op Psalm 67, het tweede vers. De volken zullen u belijden, o God, u loven al te saam. De landen zullen zich verblijden en juichen over uw naam. En wat er verder volgt. Daarna doen we in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof met de apostolische geloofsbelijdenis. Filippenzen 2, vers 1 tot en met 18 is de schriftlezing. We zingen daarna Psalm 67, vers 2 en doen belijdenis des geloofs.
Indien er dan enige vertroosting is in Christus, indien er enige troost is in de liefde, indien er enige gemeenschap is des geestes, indien er enige innerlijke bewegingen en ontfermingen zijn, zo vervult mijn blijdschap dat gij moogt eensgezind zijn, dezelfde liefde hebbende, van één gemoed en van één gevoel zijnde. Doet geen ding door twisting of ijdele eer, maar door ootmoedigheid achterde de een de ander uitnemende dan zichzelf. Een iegelijk ziet niet op het zijne, maar een iegelijk ziet ook op hetgeen de andere is. Want dat is gevoel, want dat gevoelen zij in u, het welk ook in Christus Jezus was, die in de gestaltenis Gods zijnde geen roof geacht heeft Goden even gelijk te zijn, maar heeft zichzelf vernietigd, de gestaltenis een dienstknecht aangenomen hebbende, en is de mensen gelijk geworden. En in de gedaante gevonden als een mens, heeft hij zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot de dood, ja, de dood des kruises. Daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd, en heeft hem een naam gegeven boven alle naam, welke boven alle naam is, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen alle knie degene die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En alle tong zou belijden dat Jezus Christus de Heer is, tot heerlijkheid God des Vaders. Alzo dan, mijn geliefde, gelijk gij alle tijd gehoorzaam geweest zijt, niet als in mijn tegenwoordigheid alleen, maar veel meer nu in mijn afwezen werk uw zelfzaligheid dan met vrezen en met beven. Want het is God die in u werkt, beide het willen en het werken naar zijn welbehagen. Doet alle dingen zonder murmureren en tegenspreken, opdat gij moogt onberispelijk en oprecht zijn, kinderen God zijnde, onstraffelijk in het midden van een krom en verdraaid geslacht, onder welke gij schijnt als lichten in de wereld. Voorhoudende het woord des levens, mij tot een roem tegen de dag van Christus, dat ik niet te vergeefs heb gelopen, noch te vergeefs gearbeid. Ja, indien ik ook tot een dankoffer geofferd word over de offeranden en de bediening uws geloof, zo verblijd ik mij en verblijd mij met u allen. En om datzelfde blijd, verblijd gij u ook en verblijd ook uw lieden met mij.
Thank you.
van u spreekt met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, den Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Wij gaan luisteren naar het onderwijs van de Dordtse leerregels over het onderscheid tussen het geloof en het geloven. En dat lezen we in de artikelen 14 en 15 van hoofdstuk 3 en 4. Artikel 14. Zo is dan het geloof een gave Gods. Niet omdat het aan de vrije wil van de mens van God wordt aangeboden, maar omdat het de mens met de daad wordt medegedeeld, ingegeven en ingestort. Ook niet daarom dat God alleen de macht om te geloven zou geven, en daarna de toestemming of het daadwerkelijk geloven van de vrije wil van de mens verwacht, maar omdat Hij die daar werkt het willen en het werken, ja alles werkt in allen, in de mens teweeg brengt. Beide de wil om te geloven en het geloof zelf. Deze genade is God aan niemand schuldig, want wat zou hij schuldig zijn aan degene die hem niet eerst iets geven kan, opdat het hem vergolden worden? Ja, wat zou God die mens schuldig zijn die van zichzelf niet anders heeft dan zonde en leugen? Diegene dan die deze genade ontvangt, die is God daarvoor eeuwig dankbaarheid schuldig. En dankt hem daar ook voor. Diegene die deze genade niet ontvangt, die acht deze geestelijke dingen helemaal niet en behaagt zichzelf in het zijne. Of, zorgeloos, roemt hij ijdel dat hij heeft hetgeen hij niet heeft. Voorts, van diegenen die hun geloof uiterlijk belijden en hun leven beteren, moet men naar het voorbeeld van de apostelen het beste oordelen en spreken. Want het binnenste van het hart is ons onbekend. En wat aangaat anderen die nog niet geroepen zijn, voor de zulke moet men God bidden. Die de dingen die niet zijn, roept alsof zij waren. En wij moeten ons geenszins tegenover hen verhoovaardigen. Alsof wij zelf onszelf uitgezonderd hadden. Wij gaan de Heere zoeken in ons gebed en hem om zijn zegen bidden. Almachtige en eeuwige God, u die rechtvaardig bent in al uw werken en genadig bent tegenover mensen. Wij komen tot u aan het begin van ons samen zijn. Voor de tweede maal op deze rustdag mochten de deuren van dit kerkgebouw weer opengaan. Vanochtend mochten wij het Advents-evangelie horen vanuit de stamboom, het geslachtsregister van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Het wonder, Heere, dat Gij uw Zoon in deze wereld gezonden hebt, geworden uit een vrouw, geworden uit mensen van wie we gehoord hebben dat het zondaren waren. Vanuit die onverkwikkelijke geschiedenissen van Juda en Tamar, van Rahab de hoer, van Rut de Moabitische en Batseba en David, dat u, Heer Jezus, uit zulke mensen geboren wilde worden. die niet alleen in zonde ontvangen en geboren zijn, maar die dat ook nog eens soms op een brute wijze hebben uitgeleefd. Uw woord, Heer, is zo eerlijk dat u deze geschiedenissen niet verbloemt, maar dat u heel openhartig ook met details soms waar wij ons voor schamen bekend maakt dat u zich geboren deed worden uit en in alles gelijk wilde worden aan mensen die hun doodstaat soms en ook hun overblijvende zonden en zwakheden in allerlei gruwelijke details hebben uitgeleefd. Wat is de mens, zo hebben we gezongen. Wat is in hem te prijzen, dat gij, o Heere, hem gunsten wil bewijzen. Heere, als dat in ons hart weerklank heeft gevonden, als we daar iets van hebben verstaan, wat in ons hart leeft, al is het er misschien door uw weerhoudende genade nog niet uitgekomen, of zal het er misschien niet uitkomen en zijn wij aan de buitenkant mensen waar niemand iets van te zeggen heeft, maar ons hart, Heere, u weet wat daar leeft en geef dat wij het ook aan de weet komen. Opdat wij ook als een rijke jongeling, maar met het hart van een Manasse of van een Ragab, aan uw voeten terecht mogen komen. En ook met de Dordtse theologen mogen belijden dat wij in alles zo van u afhankelijk zijn. Want Heere, u hebt aan het geloof de zaligheid verbonden. Wij dan gerechtvaardigd zijnde door het geloof hebben vrede met God. Door de Heere Jezus Christus. We hebben geloof nodig, Heere. En als dan vanavond vanuit de Dordtse belijdenis ons onderwijs wordt gegeven wat geloof is en hoe een mens daar aankomt en wat het onderscheid is tussen geloof en het geloven, Heren, dan hebben de Dordtse theologen daarin ook alleen maar de Bijbel nagesproken. We hebben zojuist de brief aan de Filippenzen gelezen, waarin u enerzijds oproept: werkt uw zelfzaligheid met vrezen en beven. Daarom staan al die woorden ook in de gebiedende wijs. Bekeert u en gelooft het evangelie. En daar ligt de verantwoordelijkheid. Heren, en nu is er zo'n groot gevaar dat wij met die gebiedende woorden aan de slag gaan en dat wij een eigen geproduceerd geloof gaan voortbrengen. Historisch geloof, wondergeloof, tijdgeloof, zoals we dat op de catechisaties vroeger of in onze dagen hebben geleerd. Maar dat geloof, Heren, dat schiet tekort. We hebben dat waarachtige, dat geloof waar de zaligheid aan verbonden is, nodig. En daar kunnen wij zelf niet voor zorgen. Het geloof is een gave Gods. Dat wordt onderstreept. Dat zegt u herhaaldelijk in uw woord. Niet om ons vals lijdelijk te maken, maar wel om ons afhankelijk te maken. En aan uw genadetroon te kloppen om die gave. En Heren, dan bent u toch die God die in uw woord zichzelf laat prediken als een God die mildelijk geeft. Milde handen, vriendelijke ogen zijn bij u van eeuwigheid. Gij laat ons niet dingen verkondigen of beluisteren die niet te verkrijgen zijn. Heren, geef daarom ook dat wij aan de hand van onze belijdenis op onze plaats mogen komen. Dat wij ons zullen later onderwijzen. De Dordtse leerregels staan wat verder bij ons vandaan dan de catechismus, maar het bevat zulk noodzakelijk en zegenrijk onderwijs. Heere, schenk ons iets van heilige geïnteresseerdheid, heilbegeerigheid. Schenk ons iets van onze nood te kennen, dat wij niet geloven, niet geloven willen, maar ook niet geloven kunnen, met dat geloof waaraan gij de zaligheid hebt verbonden. Opdat wij zo met lege handen bij u mogen aankloppen, maar op uw woord alleen leren hopen. U, Heere Jezus, hebt toch uw werk getypeerd aan de hand van Die hen, die moederkip, die haar kuikens bijeen wilde vergaderen onder haar vleugels. En zo staat u ook deze middag en heel deze dag roepend, alarmerend, nodigend en lokkend. En met uw vleugelen opgeheven en u zegt zo indringend en zo welmenend, wend u naar mij toe en word behouden, o alle geëinden der aarde, want ik ben God en niemand meer. Heren, laat er dan één woord mee mogen gaan vanuit al die woorden die deze dag klinken. Want één woord, dat zou al genoeg zijn. Schenk ons, heren, dan ook die gestalte om verlegen te zijn om dat ene woord. De gestalte van die hoofdman over 100. Die zegt, ik ben niet waardig, heren, dat gij onder mijn dak zult inkomen. Maar spreek slechts één woord. De gestalte van die Canaanese vrouw. Die wist dat ze maar een hondeke was. Dat ze geen deel had aan het brood dat voor de kinderen Israëls bestemd was. Maar dat ene kruimeltje, daar was ze verlegen om. Als een onwaardige. Heren, als dat mag gebeuren, dat er hier onwaardige mensen zijn die alles verzondigd hebben, dan zou het zomaar kunnen gebeuren dat ze verwonderd uw huis uitgaan vanwege dat kruimeltje, vanwege dat woordje, dat hoop in het hart verwekt. Heren, zou u dat willen doen? Maar ook datgene wat gij gewerkt hebt, genadig willen versterken. Maar bewaar ons ervoor, heren, dat wij met dat ongelovige hart waarmee we de kerk zijn binnengekomen, de kerk ook weer zouden verlaten. Al is het alleen maar dat wij ook geloof zouden hechten aan de bedreigingen die gij in uw woord hebt vervat. Heren, zou u op ons zo in genade willen neerzien en onze bezoek willen brengen met uw geest en woord. En doe dat, heren, op heel deze wereld, waar gij toen uw zoon niet voor niets in de kribbe hebt neergelegd. In de duisternis van zonde en schuld, waarin hij ons alles is gelijk geworden, behalve in de zonde. Onder de wet zich tot een drankoffer heeft gesteld, opdat hij in die weg mensen die verkocht zijn onder de zonde zou vrijkopen met zijn dierbaar bloed. Laat de zending en de evangelisatie, de prediking van uw woord, de evangelieverkondiging onder Israël, in heel deze wereld dan zijn vrucht mogen dragen. Dat mensen heilig bezorgd worden om de staat van hun ziel. Dat mensen u leren zoeken, u ook mogen vinden, in u mogen geloven, in een godvrezend leven mogen wandelen en uiteindelijk de zaligheid mogen beërven. Heren, wees u met deze wereld. De wereld die op zoveel manieren in nood is. Niet alleen de mensen die aan allerhande ellendigheden zijn onderworpen, maar ook in de schepping die als in barensnood zucht. De vele oorlogen, de vele rampen, in het grote en in het klein, Heere, ontfermt u zich over ons en zie op ons in uw genade neer. En bezoek ons met het licht der wereld, opdat hij het zou, de duisternis zou verlichten. Zie op ons zo neer in uw genade en hoor ons gebed om Jezus wil. Amen. Ter inleiding op de prediking gaan we zingen uit Psalm 118, vers 11, 12 en 14. 118 vers 11, de steen die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd, is tot verbazing der beschouwers van God ten hoofd des hoeks gelegd. Het 12e, dit is de dag, de roem der dagen die in Israëls God geheiligd heeft. En het 14e, gij zijt mijn God, u zal ik loven, verhogen uw majesteit. 11, 12 en 14 van 118, u krijgt ondertussen gelegenheid om uw gaven te geven voor de Heer en zijn dienst. De Heere zegen u met uw gaven. Aan het einde van de prediking, na het amen, zingen wij op Psalm 51, het zevende vers. Dan zal ik elk die het heilspoor bijster is, vrijmoedig al uw rechte wegen leren. Het zevende van 51 zingen we straks na de prediking. Liefde gemeente, jonge mensen. Vanmiddag gaat het vanuit de Dordtse leerregels over het onderscheid tussen geloof en geloven. En dat dat allemaal een gave van God is. Geloof en geloven. Daar maken de Dordtse theologen onderscheid in. Misschien weten de catechisanten nog wel dat ik dat geprobeerd heb duidelijk te maken aan de hand van het beeld van een bedelaar. Die bedelaar uit Amerika, weet je nog, die zat er aan de kant van de weg en die kreeg een gift aangereikt. En ik zeg, wat is nou het geloof? En we kwamen er uiteindelijk uit dat het geloof de hand van de bedelaar is. Dat is het instrument wat hij nodig heeft om die gift aan te kunnen nemen. De lege hand van de bedelaar, dat is het geloof. Hij heeft een hand. Maar hij moet die hand ook gebruiken. Hij moet die hand opsteken. Hij moet zijn hand openvouwen. Hij moet datgene wat hem aangeboden wordt ook vastpakken en naar zich toe trekken. En dat is het geloven. Het geloof, dat is de hand. En het geloof is het gebruik van de hand. En dan zeggen de Dordtse theologen, dat is nou allebei een gave van God. Dat geldt ook voor deze hand, hè, voor de natuurlijke hand, voor de kracht waarmee je je hand open kan doen en kan sluiten, voor de dingen die je kan pakken. Jongens en meiden, het lijkt misschien zo vanzelfsprekend dat je die hebt, een hand, en dat je die kan gebruiken. Maar dat is het natuurlijk niet. Want er zijn zoveel mensen die zijn gehandicapt, sommigen worden geboren zelfs zonder handen. Of ik denk ook aan die man uit de Bijbel waarvan gezegd wordt dat hij een verdorde hand had. Waarschijnlijk is er iets met de bevalling misgegaan. Er is aan dat armpje getrokken, waardoor er zoveel beschadigd is dat hij die hand, dat handje nooit heeft kunnen gebruiken. Dus hij heeft wel een hand, maar hij kan hem niet gebruiken. Het is niet vanzelfsprekend dat wij handen hebben. En dat we die ook nog op de juiste manier kunnen gebruiken. Dat is ook een gave van God. Je gezondheid. En de manier waarop je leert om met je handen om te gaan, dat moet je ook leren. Een klein babytje, dat heeft ook handen. Maar hij kan die handjes zomaar niet gebruiken. Dat moet hij door vele oefeningen leren. En dat geldt voor alle lichaamsdelen. Nou, als we dat voorbeeld in gedachten houden, gemeente. Het geloof, de hand. En het geloven, het gebruik van de hand. Dan zijn we al een heel eind in het begrijpen van wat de Dordtse theologen hier zeggen. En ze zeggen dus, het geloof is een gave van God. Dat staat als thema boven de prediking. De gave of de gift, het geschenk van het geloof. Dat maakt de Bijbel wel duidelijk. Dan gaat het natuurlijk over het ware geloof. Het geloof waaraan de zaligheid verbonden is. Dat is een gave, een gift, een geschenk van God. We letten op drie gedachten. De omvang van die gift. En dan hebben we het dus over geloof en geloven. Dus niet alleen die hand, maar ook het gebruik van die hand. Dat is allemaal een gave van God. De omvang van die gift. Ten tweede, de genade in die gift. Dat wil zeggen, God is het niemand verschuldigd om dat te geven. Niemand kan recht hebben op die gift. Want de Dordtse theologen zeggen, hoe kan God nou iets geven aan mensen die daar helemaal niks van verdiend hebben? Hij is dat helemaal niet verplicht. Maar als hij het geeft, dan is het genade. Dan is het vrije gunst. En ten derde, de dank vanwege die gift. Dat is het slot van artikel 15. Dat de mensen die die gekregen hebben, die gaven, dat die zich niet mogen verhoogvaardigen, niet hoogmoedig mogen zijn. Maar die zijn God eeuwig dankbaar dat zij die gave hebben ontvangen. Niet hoogmoedig neerkijken op andere mensen die het naar hun beleving niet hebben of niet hebben zoals zij. Geen geestelijke keurmeesters worden van anderen. Maar dankbaarheid, ootmoedige dankbaarheid. De gave van het geloof. De omvang van die gave. De genade in die gave. En de dank vanwege die gave. Als de apostel Paulus aan de gemeente van Rome schrijft, dan zegt hij onder andere in hoofdstuk 5... wij dan, gerechtvaardigd zijnde door het geloof, hebben vrede bij God. Dat wil zeggen, er is een herstel gekomen tussen God en mens. En dat door het geloof. En dat maakt duidelijk, gemeente, hoe onmisbaar dat geloof is. Gerechtvaardigd, vrede bij God, door het geloof. We hebben het geloof nodig. En dan maakt het niet uit hoe groot of hoe klein dat geloof is. Dat is niet bepalend voor die vrede bij God, voor die rechtvaardiging voor God. De grootheid van het geloof is alleen bepalend voor de zekerheid waarmee ik geloof. Een klein geloof heeft kleine zekerheid, een groot geloof heeft grote zekerheid. Maar zowel die kleine als die grote is gerechtvaardigd voor God. Het kleinste geloof heeft deel aan Christus. Ook al weet dat kleine geloof nog maar heel weinig over Christus. Elk die hem vreest, maar dan ook elk. Hoe klein hij zij of groot, wordt van dat heil en die weldaan deelgenoot. En dat moet wel groter gemaakt worden, dat zegt de psalmen van wij. Maar de kleinste is gerechtvaardig voor God. Abraham werd niet gerechtvaardig om zijn grote geloof, dat wordt niet gezegd. Er wordt nergens een bijvoeglijk naamwoord bij dat geloof geplaatst, dat alleen de grote gelovigen en de sterke gelovigen rechtvaardig voor God zouden zijn. Nee, het geloof, hoe klein het ook is, dat rechtvaardigt de mens voor God. En dat geeft vrede bij God. Maar dat geloof, gemeente, dat heeft wel een voorwerp. En het voorwerp, dat is het woord. Zondag 7 zegt dat van de catechismus. Het geloof, dat is niet alleen een stellig weten, waardoor ik alles voor waarachtig houd wat God in zijn woord geopenbaard heeft. Ik geloof de Bijbel. Van kaft tot kaft, dat is het woord van God, dat geloof ik, dat weet ik stellig. Maar dan ook het tweede, ook een vast vertrouwen. Dat is uiteindelijk het kenmerkende van het waarachtige geloof, het vertrouwen. Het geloof dat leert schuilen, dat toevlucht neemt, dat is de aard van het geloof. Ook van de meest verzekerde, van de sterke gelovigen, die doet niet anders dan schuilen. Die neemt toevlucht. Het geloof is toevluchtnemend van aard. De Heer Jezus die heeft zijn werk op aarde gekenmerkt door dat voorbeeld te noemen van die hen, die moederkip met haar kuikentjes. En die moederkip, als ze gevaar ziet, dan tokt ze luid. Ze maakt een alarmerend geroep. En ze heft haar vleugels op. En het zijn allemaal signalen, roepstemmen naar die kuikentjes. Kom hier, want er dreigt gevaar. Zoek veiligheid onder mijn vleugels. En dat was wat de Heer Jezus kwam doen. Mensen vergaderen, mensen onder zijn vleugels vergaderen, omdat die in doodsgevaar zijn. En het geloof doet niet anders dan vluchten. Dat hoort de roepstem van God. En door het geloof leren we schuilen onder die vleugels. En dat maakt de mens rechtvaardig voor God. Abraham was een gerechtvaardigde. En dat was dan de vader der gelovigen. Dat was een groot gelovige. Maar het wordt ook gezegd van zijn neef Lot. die zijn rechtvaardige ziel kwelde. U kent die tekst wel uit Jacobus. Nou, als dat er niet had bijgestaan, dan hadden wij nooit gezegd dat Lot rechtvaardig voor God was, toch? Lot die notabene in Sodom was gaan wonen. Die zo gegrepen was door de welvaart. Die zo brutaal die groene weide van Sodom had gekozen en die zijn oom Abraham weg heeft gestuurd. Maar Jacobus zegt, hij kwelde zijn rechtvaardige ziel. En waarom was hij rechtvaardig? Nou, hij was net als Abraham uitgegaan uit Ur der Galdeeën. Vanuit die gestalte, die toevluchtnemende gestalte, heren, tot wie zal ik heen gaan? En dat geloof, gemeente, dat allerkleinste, ook dat van Lot, dat is een gave van God. Daar komt niets van de mens bij. Er is natuurlijk een bepaald soort geloof dat wel van de mens is, dat wij zelf kunnen produceren. We kennen dat onderscheid wel van dat catechisatieboekje van Hellenbroek. Ook aan de hand van de gelijkenis van het zaad van de Heer Jezus uit Matthäus 13. Een mens kan geloof hechten aan het woord. Dat noemen we een historisch geloof. Dat wil zeggen, je gelooft de historie, de geschiedenis van het woord. Met je verstand geloof je dat Abraham bestaan heeft. Je gelooft dat David bestaan heeft enzovoort. Dat kunnen we zelf produceren. Dat kun je geloven. Ook omdat er allerlei wetenschappelijk bewijs is dat het is zoals de Bijbel het zegt. Dan heb je ook nog een wondergeloof. Dat wil zeggen dat je gelooft dat er wonderen zijn, dat er wonderen gebeuren. Misschien omdat je zelf genezen bent van een ziekte of andere soorten van wonderen. Nou, dat komt in de Bijbel heel veel voor. Denk maar in de tijd van de Heer Jezus. Mensen die geloofden dat Jezus wonderen kon doen. Zoals die 9 Melaatse mannen die dat wonder geloofden, maar Jezus zelf niet nodig hadden. En dan het tijdgeloof, dat je voor een tijdje gelooft, net zoals Demas. En het leek heel wat te zijn met Demas, hij dacht het zelf misschien ook. Ananias en Safira, Simon de tovenaar. Maar het was maar voor een tijd. En toen de vervolging of de verzoeking of de verleiding kwam, toen schrompelde dat aanvankelijke geloof, dat tijdgeloof weer ineen. Nou, dat zijn 3 soorten van geloof, eigenlijk moet je zeggen ongeloof, maar dat kunnen we zelf maken. Daar hebben we God niet bij nodig. Maar daar heb je dus ook niks aan. Dat maakt een mens niet rechtvaardig. Daardoor krijg je geen vrede bij God. Nee, het gaat om dat waarachtige geloof. Dat geloven van de belijdenis zegt, daardoor ontvangt een mens de zaligheid. En dat het nou een gave van God is, gemeente, dat wordt nou niet gezegd om de mens maar vals leidelijk te maken. Dat je denkt, nou ja, als het dan een gave is, en als ik dan van God moet krijgen, dan moet ik het ook maar afwachten. Dat doet ons arglistige hart. Dan kan ik er ook niks aan doen, dan wacht ik het maar af. Of dat ik het krijg, en als ik het krijg, dan krijg ik het. En als ik het niet krijg, dan heb ik het niet gehad, maar dan is het niet mijn schuld. Dat is een hele verkeerde conclusie vanuit die tekst, dat het geloof een gave van God is. Nee, het maakt een mens, als het goed is, juist heel afhankelijk. De Heer wil juist die bedelaarsgestalte in ons verwekken. Dat we gaan smeken. Dat we onze mond open doen. Daar roept de Heer ook toe op. Doe uw mond wijd open. En ik zal hem vervullen. Opdat het inderdaad ook een wonder gaat worden. Dat het geloof werkzaam wordt. En dat we door het geloof deel krijgen aan de zaligheid. Als een gave van God. Niet als een prestatie van onszelf. Want daar wil de belijdenis naartoe. Nou, die belijdenis die wij straks ook met elkaar gaan zingen, het is door u en door u alleen vanwege uw eeuwig welbehagen. Het geloof is een gave van God. Dat de beleider is van de schrift en van Dordrecht. Nu zeiden de remonstranten dat ook wel. Die ontkenden dat niet. Die zeiden ja inderdaad, het geloof dat is een gave van God. Maar zij hadden onschriftuurlijke opvattingen over de werking van het geloof. Zij zeiden, het geloof, dat is inderdaad die hand. God geeft je de hand. Je hebt die hand gekregen als een gave. Maar meer alleen als een mogelijkheid van geloven. En nou moet je zelf gaan geloven. Je moet zelf die hand gaan gebruiken. Snap je dat onderscheid? De remonstranten zeiden, je hebt het de hand gekregen. Nou, ga nou zelf aan de slag. Dat kun je ook. En als jij die hand niet wil gebruiken, ja, dan kan God er ook niks aan doen. Hij heeft je nou die hand gegeven, dan moet je zelf aan de slag. Je moet het zelf willen. En of een mens zalig wordt, dat is helemaal afhankelijk van de wil om te geloven. Nou, dat lijkt natuurlijk wel bijbels, want de Heer Jezus zelf heeft wel eens gezegd, gij wilt tot mij niet komen. Opdat gij het leven zoudt ontvangen. En dat hebben we vorige keer gezien. God geeft ook de wil om te geloven. Maar dan ook weer als een gave. De vader hebben gezien waar het bij de remonstranten op vast zat. Die zeiden, de mens moet geloven en hij kan ook geloven. God heeft de mens de gave gegeven. En dan zeggen de Dordtse theologen daar tegenover, nee, het is niet aan de vrije wil van de mens overgelaten, maar dat geloof, dat wordt hem medegedeeld, ingegeven en ingestort. Dus je hebt niet alleen de hand gekregen, maar ook de kracht om die hand te gebruiken. Dat krijg je net zo goed van God. Er moet geoefend worden om die hand te gebruiken. En dat werkt God, dat leert God een mens. Wij begrijpen allemaal, gemeente, dat als een jongen die komt van de lagere school af, van het basisonderwijs, en die gaat aan de zwaaf gaat hij studeren voor metselaar. Nou, geef zo'n jongen die op de eerste dag naar school gaat, hij is leerling metselaar, zal ik maar zeggen. Er staat daar een bak met cement en er liggen daar een hoop stenen. En die docent die zegt, nou, metsel maar een muurtje dan. Je bent nu leerling metselaar. Nou, die jongen die maakt er natuurlijk helemaal niks van. Hij heeft wel de instrumenten gekregen, maar hij weet helemaal niet hoe hij ze moet gebruiken. Dat moet hem worden voorgedaan. Dat moet hem worden aangeleerd. En dat is natuurlijk maar een heel zwak voorbeeld, maar iets dergelijks is het ook met het geloof en het geloven. God geeft het instrument, de hand. Maar hij leert ook de mens om dat instrument te gebruiken. En dat is een wonder, dat is een gave van God. En dan gaat het ook. Want gemeente, ik kan u zeggen vanavond, ga nou eens even geloven. Ik kan vragen aan u, als u nou thuis komt vanavond, ga dan om 8:30 een poosje geloven. Iedereen voelt dat kan niet. Je kan niet denken van nou, ik heb er nu even geen tijd voor, maar om 8:30, dan ga ik zitten en dan pak ik de Bijbel of een goed boek en dan ga ik geloven. Nogmaals, met dat eigen geproduceerd geloof lukt dat wel, maar niet met het waarachtige geloof wat als kenmerk vertrouwen in zich heeft, toe-eigenen en vrede ontvangen. Maar als de Heer het geeft, gemeente, dan gaat het zomaar vanzelf. Aan het begin van de preek noemde ik dat voorbeeld. Jongens en meiden, van die man met die verdorde hand. Wat ik al zei, misschien met de bevalling wat misgegaan. Zijn arm is beschadigd. Hij heeft een verdorde hand, dat wil zeggen, hij heeft nooit die hand of die arm kunnen gebruiken. En nou, als een mens zijn spieren niet kan gebruiken, dan gaat zo'n hand, zo'n arm, die wordt heel dun. Er zit geen kracht in, hè, want door veel te gebruiken, dan krijg je spieren. Maar als je een arm niet gebruikt, dan wordt hij heel mager, heel dun, heel verdord. Zoals dat dan in de Bijbel staat. Nou, dat is bij die man het geval geweest. Hij had dan wel een hand, maar hij kon hem niet gebruiken. En ongetwijfeld zijn er heel veel mensen geweest in zijn leven die telkens tegen hem gezegd hebben: strek je hand nou eens uit. Dat heeft zijn moeder natuurlijk wel gezegd toen dat ventje nog klein was. Hier, pak het nou eens. Strek je handje nou eens uit. Maar dat ventje, dat kon dat niet. Hij had dan wel een handje, maar hij kon die hand niet gebruiken. En toen is er een dokter bijgeroepen en die zei het ook: strek je hand eens uit. En er zullen nog veel meer mensen het gezegd hebben. En toen was hij op een bepaalde dag in de synagoge en daar was de Heer Jezus ook. En hij zag die man met die verdorde hand. En hij zei tegen die man: strek uw hand uit. Wat was zijn reactie? Ging die mopperen op de Heer Jezus? En zei die van: wat bent u onbarmhartig. U ziet toch wel dat er wat met mijn hand aan de hand is. Hij is verdord, ik kan hem niet gebruiken. Mijn moeder heeft het gevraagd, ik kan het niet. De dokter heeft er van alles aan gedaan. Die hand is onbruikbaar. Nee, dat zei die man niet. Er staat zo heel eenvoudig in het evangelie: en hij strekte zijn hand uit. En hoe dat kon, die man die heeft dat nooit kunnen verklaren. Maar het ging. Omdat de Heer Jezus hem de gave van dat gebruik gaf. Hij gaf kracht aan die verdorde hand. Terwijl Jezus het zei: strek uw hand uit, gaf hij de kracht en die jongen, die man, die strekte zijn hand uit. En ongetwijfeld heeft hij verwonderd naar die hand staan kijken: hoe kan dat? Maar hij deed het. Het geloof, de werkzaamheid van het geloof, het geloven, het kwam allemaal bij Jezus vandaan. Een ander voorbeeld. Petrus op de golven. Die geschiedenis kennen we ook, jongens en meiden, dat in die storm de Heer Jezus over de golven aankwam lopen. En toen zei Petrus tegen de Heer Jezus: indien gij het zijt, gebied mij om tot u te komen. Petrus had natuurlijk het hart niet om zelf overboord te stappen, zomaar zonder dat de Heer Jezus dat had gezegd. Zo'n geloof had hij niet. De Heere moest zeggen: kom. Toen durfde hij, toen ging het als vanzelf. En hij heeft niet geprobeerd even met zijn voet of dat die golven het wel hielden. Petrus kreeg op dat moment geloof. En het geloven. Het was allebei in dat woord van Jezus begrepen: kom. De Heer Jezus gebood het niet alleen, hij gaf het ook. En toen kon het en toen ging het. En dat is toch ook uw ervaring. U die geloof mocht leren oefenen. Er zijn toch van die momenten in je leven geweest dat het absoluut niet ging. En dat je wel dat gebod hoorde: geloof het evangelie. Maar dat het niet kon. Dat je het niet durfde. Dat je de vrede er niet door kreeg. Dat je niet durfde te vertrouwen. Maar er zijn ook momenten in het leven van iemand die genade kent, dat het als vanzelf gaat. Als de Heer het geloof geeft, ineens gaan de woorden uit de schrift oplichten. En je denkt, hoe kan het toch dat ik daar altijd overheen heb gelezen? Je ziet zoveel mogelijkheid en zoveel welwillendheid en zoveel ruimte bij God. Dan kan een mens niet meer niet geloven. Professor Wisse die zegt ergens, dan is het onmogelijk dat je je handen van de Heer Jezus afhoudt. Je moet hem vastgrijpen. Je moet de zoon van zijn kleed aanraken. Je moet hem omhelzen. Dat is een vanzelfsprekendheid. Dat gaat bijna automatisch. Het is onmogelijk om dan niet te geloven als de Heer dat geeft. En juist als je daarna weer in het donker komt, dan besef je wel het onderscheid tussen het eigen gemaakte geloof en het geloof dat God geeft. En dan word je weer zo afhankelijk. En dan hoor je die discipelen vragen, Heere, vermeerder ons het geloof. En dan hoor je de vader van de maanzieke jongen zeggen, Heere, kom mijn ongelovigheid te hulp. Het is genade. Zo zegt ook onze tweede gedachte. Juist omdat we het zelf niet kunnen pakken en niet zelf kunnen maken, wordt er zo plaats gemaakt voor het wonder. En wordt er in de Bijbel op zoveel manieren gezegd wat nu onmogelijk is bij mensen. Ja, geloof is onmogelijk. Mensen zeggen wel eens, dominee, het is zo moeilijk om te geloven. Nou, het is niet alleen maar moeilijk, het is onmogelijk. Dan hebben we het over het ware geloof. Onmogelijk. Een oude dominee die zei vroeger, je kan eerder nog een ster van de hemel plukken dan dat je ooit enige gelovige gedachte voort zal brengen van God. Het is genade. Dat wat onmogelijk is bij mensen, dat dat mogelijk is bij God. En God schenkt die genade. Aan de ene kant is er de opdracht. Werkt uw zelfzaligheid met vrees en beven. We hebben het gelezen in Filippenzen 2. Bekeert u en gelooft het evangelie. Maar daar wordt er direct bij gezegd. Het is God die in u werkt, beide het willen en het werken naar zijn welbehagen. Het is genade. Als een vrucht van wedergeboorte. Wedergeboorte en geloof, die horen heel nadrukkelijk bij elkaar. Al is het wel onderscheiden. Als we de dogmatieken lezen, bijvoorbeeld van Calvijn de Institutie of de redelijke godsdienst van Abrakel, dan wordt in de regel de wedergeboorte eerst behandeld, waar het de vorige keer over ging. Zoals dat ook in deze Dordtse leerregel staat, eerst de wedergeboorte, dat nieuwe leven, die onbegrijpelijke, die onuitsprekelijke, die tegelijk zeer zoete werking, die je niet kan begrijpen, maar die wel zichtbaar wordt. Waaraan? Aan het geloof, zo zeiden de Dordtse theologen. En nu is het de vraag, gemeente, of de wedergeboorte ook altijd gepaard gaat met geloven. In het verleden is daar wel eens heel onbijbels een scheiding tussen gemaakt. Bijvoorbeeld bij iemand als Abraham Kuyper, de voorman van de gereformeerde kerken. En die zei bijvoorbeeld, je kunt wedergeboren zijn en pas jaren later gaan geloven. En je kunt als kind wedergeboren worden en pas op je 70ste gaan geloven. En dat had te maken met zijn leer van de veronderstelde wedergeboorte. We veronderstellen dat een kind wedergeboren is. Dat is de reden waarom we ze dopen. We veronderstellen dat ze kind van God zijn, wedergeboren zijn. Alleen het is nog niet te zien. Dat moeten ze ook door het geloof laten zien. Nou, dat kan jaren duren. En Kuyper had het zelfs ook over een sluimerende wedergeboorte. Hij maakte dat duidelijk aan de hand van het voorbeeld van Saulus van Tarsen. Saulus van Tarsen, zei hij, die was als kind wedergeboren. Het heeft jaren gesluimerd. En in Damascus, in de straten rechten, daar ging hij pas geloven. Een sluimerende wedergeboorte. Dat is een onbijbelse leer. Er is onderscheid tussen wedergeboorte en geloof. Maar Abraham Komri, een welbekende en hooggeachte theoloog uit de 18e eeuw, die zegt in zijn verklaring van zondag 7, u kunt het nalezen, van de catechismus: in de regel is er zeer weinig tijd tussen wedergeboorte en geloof. Saulus werd wederom geboren, zo zegt Komri daar, toen hij op de weg naar Damascus werd stilgezet. Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Komri noemt dat het moment van de wedergeboorte. En zeer kort daarna in Damascus, toen hij bad, toen brak het geloof door. Dat waren gaven van God. Wedergeboorte en geloof, ze zijn onderscheiden, maar nooit te scheiden. Iemand die wedergeboren is, die onbegrijpelijke, die onbevattelijke, die zoete werking gelooft, mag bevinden, die gaat geloven. En die heeft de zaligmaker lief. De Dordtse theologen houden dat zeer dicht bij elkaar. Dat is de gave van het geloof en de genade van die gave. Dan nu het laatste. En dat brengt ons bij het slot van artikel 15. De dank vanwege die gave. Deze genade is God aan niemand schuldig. Want wat zou hij schuldig zijn aan degene die hem niet eerst iets geven kan, opdat hij het hem vergelde? Hier zeggen de Dordtse theologen: kijk, als wij natuurlijk van allerlei dingen presteren in ons dagelijkse werk, dan verdienen wij iets. Wij krijgen loon naar werken. Maar in geestelijk opzicht kunnen wij niet iets verdienen. God is ons niet verplicht om het te geven. Hij beloont ons niet met het geloof vanwege goede werken. Nee, het is genade. En daarom, als een mens dat krijgt, dan is hij God dankbaarheid verschuldigd. Want het is vrije genade. We hebben het gezongen in Psalm 27. Och, mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog. God is vrij, vrijmachtig in het geven van genade. De mens kan dat niet verdienen. Hij kan zijn best daar niet voor doen. Hij kan dat alleen maar krijgen. God is die genade aan niemand verplicht. En dat maakt de Bijbel wel op allerhande manieren duidelijk. Dat er niet één mens is op deze wereld die God zoekt. Er is niet één mens op deze wereld die goed doet. Er is er niet op één toe. Dus als de Heere een mens genade schenkt, het geloof schenkt als vrucht van de wedergeboorte, dan is dat vrije genade. En dan zal zo'n mens die dat mag beleven de Heere eeuwig dank bewijzen. Waarom was het op mij gemunt? Want ik heb niet naar u gevraagd. Ik heb het mezelf niet waardig gemaakt. Jacob en Esau waren in wezen niet onderscheiden. Een oude dominee die zei vroeger wel dat hij Esau gehaat heeft, zoals dat in Romeinen 9 staat. Dat kan ik begrijpen, want kijk eens naar die man zijn leven. Hij verkocht de zegen en de genade van God voor die schotel linzenmoes. Hij huwde met al die heidense vrouwen. Dat was een brute, een barre man. Natuurlijk heeft God die mens gehaat, die Esau. Maar dat hij Jacob heeft lief gehad. Die hielenlichter, die bedrieger. Dat is een wonder. Esau kon het God niet verwijten dat hij die genade niet gekregen had. Maar Jacob kon zich niet op de borst kloppen van dat heb ik verdiend. Nee, het was voor Jacob een eeuwig wonder. En dan staat er gemeente ook heel nadrukkelijk, heel eerlijk ook, dat die genade, dat God die genade niet, dat diegene die deze genade niet ontvangt, hè, dus dat is dus zo, niet iedereen ontvangt genade, niet iedereen ontvangt het geloof. Dat is iets aangrijpends, gemeente, dat het hier staat. Diegene die deze genade niet ontvangt. Wat wordt daarover gezegd? Ja, dat zijn slachtoffers. Slachtoffers van God. Die kunnen er ook niks aan doen. Dat zijn hele zielige mensen. En zoals de duivel eigenlijk Adam en Eva al op het verkeerde spoor wilde zetten, is het ook dat God gezegd heeft. En toen begon hij die leugen over God in te fluisteren in hun oren. En hij wilde God hatelijk maken bij de mens. En het is hem ook nog gelukt. En God onthoudt ons de hoogste stand en de hoogste staat. Wij willen als God wezen, we willen ook alles hebben wat God heeft. God gunt ons dat kennelijk niet. God houdt ons klein. En leeft dat vaak ook niet zo, gemeente? Als we geen genade ontvangen, geen geloof ontvangen. We spreken het misschien niet altijd zo uit, maar heimelijk klinkt het toch wel door in onze woorden. Ja, ik heb mijn hele leven heb ik erom gevraagd. En ik ben trouw naar de kerk geweest. En ik heb geprobeerd om te leven zoals God van mij vraagt. Maar ja, het is mij nooit gegeven. Ik heb die genade nooit ontvangen. Ik wilde wel, maar God wilde kennelijk niet. Dat ligt eigenlijk achter die verzuchtingen van, ja, ik heb het nooit gehad. Ik heb erom gevraagd, maar ik heb het nooit gekregen. De Dordtse theologen zeggen, nee, het ligt anders. Degenen die deze genade niet ontvangen, die zijn er ook niet verlegen om. Zo staat het hier. Die achten deze geestelijke dingen gans niet. Dat wil zeggen, ze hebben er helemaal geen behoefte aan. Ze hebben er eigenlijk geen belang bij. Natuurlijk willen mensen wel naar de hemel. Daar gaat het niet om. Maar wil een mens echt die wedergeboorte ontvangen? Wil hij echt het geloof ontvangen? Wil hij werkelijk zichzelf verloochenen? Het kruis opnemen? De voetsporen van de Heer Jezus drukken? De geboden van de Heer Jezus navolgen? Dat trekt ons niet zo aan. En dat is, gemeente, daar waar de schuld neergelegd wordt. Wij achten die geest. Want als een mens werkelijk verlegen wordt, heilbegeerig. En daar staat de Bijbel vol van die voorbeelden. Mensen die gaan roepen, mensen die gaan vragen, die zich niet laten weerhouden door wat voor obstakels en tegenstemmen ook. Bartimeus, hij riep tot de Heere. En ook al kreeg hij de mensen tegen dat hij moest zwijgen, hij riep zoveel te meer. Want hij achtte die geestelijke dingen hoog. Het ging hem om Jezus. Om de ontferming van de zoon van David. Daar gaat het om. En als ik ga verstaan, gemeente, dat ik er geen rechten op heb, dan begin ik op mijn plaats te komen. Want dat wordt in dit artikel heel duidelijk gemaakt. Wij hebben er geen rechten op. We hebben geen verdiensten. Niet omdat wij heel ons leven in de kerk hebben gezeten. Niet omdat wij zo netjes hebben geleefd. Dat maakt ons niet tot een geschikt voorwerp. En als we dat niet geworden zijn, rechteloos. Wat zeggen de vaderen daarover? Dat alles zonde en leugen is. Zonde en leugen. Wat zou God mensen schuldig zijn die van zichzelf niet anders hebben dan zonde en leugen? Alles wat wij doen. Onze kerkgang. ons Bijbel lezen, ons bidden. Als dat met het geloof niet gepaard gaat, gemeente, dan is het zonde en leugen. Misschien dat iemand denkt, nou is dat nou niet wat te scherp? Is dat nou aantrekkelijk om dat tegenover jongeren te zeggen? We hebben toch nog een volle kerk en moet je dat nou zo stellen? Kun je niet beter wat positiever spreken? Maar gemeente, de Bijbel zegt heel duidelijk, die tot God komt, moet geloven dat Hij er is. En dat Hij een beloner is van degene die Hem zoeken. En als wij nog zo vastzitten in de gedachte, ja, God moet het doen en er moet een wonder gebeuren. En ik heb erom gevraagd, maar het gebeurt me niet en ik heb het niet ontvangen. Dan ben je nog zo rechthebbend. Maar waar een mens nou wordt wat hij is, zonde en leugen, een rechteloze. Kijk, dan gaat de hand op de mond. En dan besef je, als het mij ooit te beurt valt, dan is het genade alleen. Dan kom je in de ootmoed, in de verwondering. Dat de Heer nou zo genadig is en zo barmhartig. Dat Hij zegt, doe je mond nou maar open en ik zal hem vervullen. En als er dan iets van die genade in ons leven mag worden verheerlijkt. Dan zul je erkennen, het is Gods gave alleen. Maar vanuit die verbrokenheid, vanuit die ootmoedigheid. Mensen die deze genade ontvangen, gemeente, die zijn zo klein. We kennen misschien dat bekende gedicht van die dominee P. Huet. Onder de ijzeren nagelpunt die uw voeten houdt verbonden. Dat gaat over Golgotha. Denkbeeldig ligt die dichter onder dat kruis en kijkt hij omhoog en dan zegt hij, onder de ijzeren nagelpunt die uw voeten hield verbonden, daar zij een plaatsje mij vergunt waar ik mag wenen om mijn zonde. Geef me daar de allerlaagste plaats. Zo ge mij een plaats wilt geven, want nooit heeft iemand zoveel kwaad tegen zoveel goeds bedreven. Ootmoedige dankbaarheid. Dat nou het Lam van God gekomen is om te zoeken en zalig te maken. Niet wat zo christelijk was. En wat zo vol goede bedoelingen zat. En wat zo rechtvaardig was in eigen oog. En ietsje beter dan de medemens. Nee, wat verloren was. En het zou zomaar kunnen, gemeente, dat dat het probleem is in ons leven. Als we nog niet die gave hebben ontvangen. We zeggen wel eens, de prediking gaat over de hoofden heen. Misschien ook wel de prediking van de Dordtse leerregels. Het is veel te ingewikkeld. Het gaat over mijn hoofd heen. Dat zou kunnen. Maar het zou ook zomaar kunnen, gemeente, dat die prediking onder ons doorgaat. Dat we veel te hoog staan met onszelf. Dat we niet die goddelozen zijn. Dat we niet die verlorenen zijn. En dan gaat het onder ons door. We staan te hoog met onszelf. Maar diegenen die genade ontvangen, gemeente, die herkennen zich in bijvoorbeeld die hoofdman over de honden. Die zegt, Heer, ik ben niet waardig dat Gij onder mijn dak zou binnenkomen. Maar spreek slechts één woord. Dan zegt de Heer Jezus, zo groot een geloof heb ik zelfs in Israël niet gevonden. Hij verwondert zich erover, hij verblijdt zich er ook over. Want hij ziet dat deze man de gave van het geloof en het geloven in de beoefening heeft. Net als de Cananezen. Heere, één kruimeltje van die tafel. Ik ben maar een hondek, ik heb er geen recht op. Maar één kruimeltje, daar heb ik genoeg aan. Onwaardig, maar zo innig dankbaar dat God in Christus die gave verleend heeft. En dan spreken de vaderen daar ook nog op een bepaalde manier over, dat ze zeggen, degene die uiterlijk het geloof belijden en hun leven beteren, moet men naar het voorbeeld der apostelen het beste oordelen. want het binnenste van het hart is ons onbekend. Waarom staat dat in de Dordtse leerregels? Nou, omdat elke vorm van hoogmoed de Heer een gruwel is. Wij moeten ons niet verhoogvaardigen. Dat we zeggen arrogant en hoogmoedig op een ander mens neerkijken, waarvan wij menen dat die geen genade of geen geloof kent. Niet hard oordelen over mede-christenen die het geloof belijden en hun leven beteren. De Heer heeft een ontzaglijke hekel aan hoogmoedige keurmeesters. We kunnen wel de vruchten beoordelen. Als wij aan het uiterlijke leven van mensen zien dat ze geen of niet op hun plaats zijn of geen waarachtig geloof beoefenen, dan mag je die vruchten wel naast de Bijbel leggen. Maar wij kennen hun hart niet. Als ze hem met de uiterlijke mond belijden en als hun leven dat niet tegenspreekt, dan moeten wij het beste denken. Paulus heeft het gezegd in Filippenzen 2. De ene achter de ander uitnemender dan zichzelf. Dat is voor ambtsdragers een waarschuwing. Geen hovardij. Geen arrogante keurmeester zijn. Want je zou zomaar een Obadja kunnen vertrappen zoals Elia deed. Je zou zomaar een Hanna op haar hart kunnen trappen zoals Eli deed. Voorzichtigheid. Wel eerlijkheid. Als er in het leven of in de belijdenis dingen zijn die niet met de schrift overeenstemmen. Maar als dat niet zo is, dan kun je natuurlijk wel eens over die en die avondmaalganger je gedachten hebben. Maar je mag hem nooit veroordelen. En nooit vertrappen. Want de Heer zegt met het oordeel waarmee je meet, daaraan zul je zelf ook gemeten worden. En dan het allerlaatste gemeente waar ik maar heel kort even de vinger bij leg. Degene die nog niet geroepen zijn, voor de zulken moet men God bidden. De vaderen zeggen nog niet geroepen. Ze houden dus altijd hoop. Als ze gaan verkondigen, als het evangelie verkondigd mag worden, dan moet dat zijn vanuit de hoop. Het zal toch hopelijk wel eens gebeuren gaan. Die nog niet geroepen zijn. Die nog niet krachtig geroepen, bekeerd, wederom geboren zijn. Wij prediken met de hoop in de verwachting dat dat wel ooit gaat gebeuren. Als een dominee of als een ambtsdrager die hoop niet heeft, dan kan die beter zijn werk neerleggen. Als een boer geen hoop heeft dat het zaad dat hij strooit ook werkelijk gaat leven, gaat wortelen, gaat opschieten, dan kan hij beter maar snel naar huis gaan. De zaaier die zaait met hoop. Hij heeft hoop op dat woord. Hoop op dat zaad. Dat bevat kracht. En hij doet het al biddende en al wenende. En de mensen die, zo wordt er in het slot gezegd, wij moeten ons geenszins tegenover mensen verhoogvaardigen alsof wij onszelf uitgezonderd hadden. Als we het evangelie verkondigen, dan moeten we het niet vanuit de hoogmoed doen. Alsof wij zelf dat geloof geproduceerd hadden. Wij hebben het ook maar gekregen, zo zegt de Dordtse leerregels. En vandaar dat we ook nu gaan zingen uit Psalm 51. David die heeft nooit meer hoogmoedig op een ander mens kunnen neerkijken. Maar hij zegt, ik zal de zondaars uw rechte wegen leren als zondaar. Onder de zondaar. En als het nou voor mij kan, dan kan het voor jou ook. Dan mag je moed scheppen uit mijn behoud. Amen. Dankzegging en gebed. Heere, wilt u het gesproken woord achtervolgen met uw geest en genade. En geef, Heere, dat wij ons mogen verwonderen over wat u gedaan hebt toen u als kind voortgebracht bent uit deze lijn van zondaren. Gelijk geworden bent aan de broederen, behalve in de zonde. En dat ook wat in de leerregels ons wordt aangereikt tot onderwijs mocht zijn. Heere, schenk ons dan dat geloof dat we nodig hebben. Om te geloven dat u er bent en dat u een beloner bent van degenen die u zoeken. Wij kunnen er zelf niet voor zorgen, Heere. Maar daarom kloppen wij u aan. O God, wees ons zondaren genadig. Ga met ons het verdere van deze dag. Ook de weken die we begonnen zijn, wilt u ons bewaren voor ongelukken, voor een onverwachte en onverzoende dood. Wees u met de kinderen, de jongeren die vakantie hebben. Geef ons een goede en een gezegende kerstfeestviering aanstaande donderdag en vrijdag. Ook met de kinderen van de zondagsschool. Heere, wilt u geven dat het wonder van de menswording van de Heer Jezus Christus ook in onze harten mag worden toegepast. Wilt u niet de gedenken die nog werk te doen heeft deze week, in het maatschappelijke, in het gezin, in het ambtelijke leven. Vergeeft u genadig al het zondige, alles wat verkeerd was, alles wat niet was naar de reinheid van uw wil en heiligdom. En hoor ons gebed om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot uit Psalm 89, het 8e vers, Gij toch, Gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht. met een biddend hart de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.
Thank you.